termijn jaarlijks 5 miljard euro te steken in een nieuw op te richten defensiefonds. Dat geld moet besteed worden voor de ontwikkeling en aankoop van bijvoorbeeld drones, helikopters en schepen. We gaan erover praten met Arend-Jan Boekestein, onze commentator en oud Tweede Kamerlid voor de VVD, waar hij jarenlang defensiewoordvoerder was, en Harry van Bommel van de SP, tegen een Europese defensiefonds. Fijn dat u elkaar weer eens ontmoet, heren.
Ja, altijd aangenaam om met meneer Boekestein van mening te kunnen verschillen, ook bij Radio 1.
Zelfs bij Radio 1. Meneer van Bommel, u bent principieel tegen het gebruik van Europees geld voor wapens, kan je dat zeggen?
Ja, dat kunt u inderdaad zeggen. Europa is in essentie een economisch project om de vrede vast te houden. En wat we nu zien is de ontwikkeling van Europa als vredesproject naar een project wat ook militaire doeleinden heeft. En daar is Europa niet voor opgericht. Dat moeten we ook niet willen. We zijn met elkaar verbonden via de NAVO. De NAVO doet ook heel veel slechte dingen. Ik heb daar veel kritiek op. Maar de NAVO is in feite de veiligheidsgarantie voor Europa. En dan moeten we niet nog een nieuwe organisatie, om bovendien een geldverslindende organisatie naast gaan zetten.
U snapt er helemaal niks van dat de Europese Commissie.
Nou, ik snap het wel, maar ik ben het er niet mee eens. Ja. Ik snap het heel goed, want de ambities bij de Europese elite, kijk naar mevrouw Mogherini, kijk naar Juncker, kijk naar anderen, dat is om Europa de leidende macht in de wereld te laten zijn. Ja. Niet alleen economisch, maar dus kennelijk ook militair.
Ja, en u zit er niet op te wachten. Arend-Jan, jij vindt het wel een goed voorstel, geloof ik, hè?
Ik ben het er helemaal mee eens. Weet je, als je vrede wil, dan moet je je voorbereiden op de oorlog. Dat hebben de Romeinen al gezegd. Europa is een continent dat een relatief verval is, dat weinig uitgeeft aan defensie. Trump die heeft gezegd, we gaan misschien wel minder geld aan de NAVO uitgeven. Poetin dreigt. Wij hebben veel bezuinigd. Als je al die factoren bij elkaar doet en je ziet hoeveel verspilling er is op het Europese defensiegebied, je zou tussen de 25 en de 100 miljard zou je kunnen besparen op termijn als je samen wapens zou ontwikkelen. En als je ook samen zou besluiten van jij doet dat en jij doet dat.
Maar dat gebeurt nu wel in NAVO-verband, toch?
Een beetje, maar je zou het veel meer nog efficiënter kunnen maken. We praten dus niet over het Europees leger. De nationale besluitvorming blijft gewoon intact. De NAVO-commando natuurlijk blijft intact. Maar we gaan wat verstandig met elkaar samenwerken. Ook op het gebied van wapens. Ik zal een mooi voorbeeld geven. De JSF, waar Harry nooit zo gelukkig mee was. Hè.
Nee, daar ben ik zeer tegen zelfs.
Ja, dat zou je dus over 30 jaar, hè, zou je bijvoorbeeld een eigen Europese vliegtuig kunnen ontwikkelen. Dan zou je ook het werkgelegenheid daarvan in Europa kunnen houden.
Over 30 jaar, dat zijn niet de termijnen waarin we denken tegenwoordig in de politiek. We denken over 2 jaar, over 5 jaar. Het is volstrekt onvoorspelbaar of we dan überhaupt nog een Europese Unie hebben. Dat moeten we allemaal nog maar zien. En wie er dan nog lid van is. Het Verenigd Koninkrijk is er dan in ieder geval uit. Misschien nog wel veel meer landen. Maar waar het om gaat, de heer Boekestein zegt heel stellig, het gaat helemaal niet richting een Europees leger. Het is wel degelijk een opstap naar een Europese defensie. En dat is ook wat sommige mensen in Europa gewoon willen. Zeker de leidende elite. We hebben Europese battlegroups, gevechtseenheden. Ja. We hebben straks een Europees defensiefonds.
Dat
waarin
zijn gewoon
honderden miljoenen gaan zitten die dus ook gebruikt gaan worden. De defensieindustrie zit daar ook aan. De defensieindustrie, want dat is ook een bezwaar tegen dit fonds en tegen deze inrichting. De defensieindustrie praat hierover mee. Die praat mee over de beslissing waar Europees belastinggeld naartoe moet.
En daar hebben ze onmiddellijk belang bij, zegt u. Dus
natuurlijk, die zijn hun zak aan het vullen.
Maar ben je pacifist?
Nee, wel, ik heb in het leger gezeten. Ik heb mijn dienstplicht gewoon voldaan. En ik vind ook dat ieder land het soeverein recht heeft om een krijgsmacht te onderhouden, om het eigen grondgebied te verdedigen, om eventueel een bijdrage te leveren aan internationale vredesoperaties. Maar dat is heel wat anders dan zeggen, we hebben in Brussel nu, naast de nationale soevereiniteit, krijgen we in Brussel nu ook nog een actor die geld kan gaan uitgeven aan de ontwikkeling van wapens, aan de aanschaf van wapens en aan invloed van de defensieindustrie.
Arend-Jan, mag ik even een vraag stellen? Heb jij in dienst gezeten?
Nee, dat is heel ernstig. Ik ben lichting 59 en dat jaar was zo slecht dat de koningin dat niet wilde.
Dus meneer Van Bommel heeft veel meer militaire ervaring dan jij?
Absoluut. Ik was als defensiewoordvoerder ook enigszins gemankeerd dat ik lichting 59 was.
Okay.
Maar goed, het punt is dit. Jij bent dus geen pacifist. Je vindt dus dat een krijgsmacht belangrijk is, ook ter afschrikking. Hè?
Ja, dat is ook het standpunt van mijn partij. Ja,
dan kunnen we toch heel goed. We kunnen in de Europese defensieindustrie ontzettend veel besparen als we veel meer gaan samenwerken.
Ik ben niet tegen samenwerken. Nederland werkt al samen. We hadden een Nederlands-Duits legerkorps. We werken samen met de Belgen als het gaat om de aanschaf van bepaald materieel.
Er is net het bericht binnengekomen dat de Nederlandse en de Belgische marine nog nauwer gaan samenwerken. Heeft minister Hennis net bekend.
Heb ik helemaal niets tegen. Waar het om gaat is dat samenwerking is tussen twee soevereine landen. Die zeggen het is in ons beider belang om samen dingen te ontwikkelen, samen dingen aan te schaffen. Dat is prima. Ook zelfs militaire samenwerking doen we overigens binnen de NAVO.
Maar je wilt gewoon niet meer macht bij Europa.
Precies.
Jawel,
er komt een fonds. Er komt een fonds dat wordt gevuld door de Europese lidstaten. En de bevoegdheid om om dat fonds te besteden, die komt in Brussel te liggen, niet bij de lidstaten. Het gaat om aanvankelijk om honderden miljoenen, ja, maar uiteindelijk worden dat miljarden. Dat is dus naast de NAVO.
Maar jouw nadeel is, kijk, de Nederlandse Defensie wil heel graag die Reaper kopen, die prachtige drone van de Amerikanen. Kost heel veel geld. Hè? Als je dat doet, dan zijn er heel veel Amerikaanse banen worden daarmee betaald. Hè? Waarom kunnen we dat nou niet zelf ontwikkelen? We hebben een geweldige defensieindustrie, kan samenwerken. En dan maken we die prachtige drone hier, die heel goed ook voor vrede kan dienen. Hè? En die goed voor afschrikking kan dienen.
Kustwacht zelfs. Nee, ik ben niet tegen, het ontwikkelen van een drone. Maar dat hoeft niet op basis van een Europees fonds. Als wij als Europese lidstaten daar een gemeenschappelijk belang zien, en dat zien we volgens mij, dan kunnen we die samenwerking heel makkelijk vinden.
Dan kan je gewoon onderling als landen afspreken, ja, wij gaan samen een drone ontwikkelen.
Ja.
Daar heb je dat fonds niet voor nodig.
Precies. Nu wordt er een fonds gevuld. De besteding daarvan, dat wordt Europees besloten. Daar zit de defensieindustrie zit daar aan tafel om daar te adviseren. Ook bij het bestuur van dat defensiefonds. Dat moet je niet willen.
Nee, Arend-Jan.
Er bestaat ook Europees onderzoeksgeld. Er bestaat Europees geld dat naar de boeren gaat. Er is Europees geld dat naar de vissers gaat.
Ja.
Daar heb je allemaal, daar zitten ook vetorechten aan vast. Bij landbouw overigens niet, maar bij dit absoluut wel. Dat betekent dus dat je dus invloed op kan hebben. Luister eens, het is gewoon een zakelijke operatie. We gaan gewoon minder verspillen en we gaan defensiebanen ook in Europa
halen. Het bezwaar zit niet zozeer tegen die samenwerking en tegen het maken van die drones. Hier in Europa mag allemaal best, maar het bezwaar gaat erover dat de eurocommissaris straks mag beslissen.
Maar dat is niet zo. In de Europese Raad wordt er absoluut ook over de besteding van dat geld.
Natuurlijk, maar de Europese Commissie die hier dagelijks mee bezig is, die maakt de plannen, die maakt de voorzet en dan wordt er uiteindelijk door de Europese Raad een klap opgegeven. En de fondsen die meneer Boekestein noemt, dank je de koekoek. Met de VVD strijd ik tegen die landbouwfondsen waar 40% van de Europese begroting naartoe gaat.
Dus al
verspilling punt. Tot en met.
Maar luister,
ook die andere fondsen zijn bijna allemaal een probleem. Met de VVD in de Tweede Kamer strijd ik er tegen. We moeten die Europese begroting niet ophogen, die moeten we verkleinen. We moeten zorgen dat er minder potten in Brussel staan waar lidstaten en grote bedrijven van denken, daar gaan we eens flink in graaien, want dat is
potten.
Gratis geld.
Niet
dat
alle
is de
potten zijn
nu.
Slecht. Ik vind het Europese onderzoeksgeld heel erg goed. Landbouw zou veel anders.
We gaan niet die andere de potten allemaal doornemen. We blijven bij Defensie.
Wat heel belangrijk is, de Raad besluit dus uiteindelijk.
En de Raad, dat zijn de afzonderlijke ministers samen.
Een voorstel van de Europese Commissie. Dat betekent dus niet dat de Europese Commissie gewoon eventjes nu kan zeggen, nou, Airbus, kom maar hier en ga het geld maar verdelen. Werkt het dus niet.
Nee, maar Arend-Jan, het gekke is, jij bent normaal gesproken geen eurofiel.
Ik vind op dit punt, luister eens. Ik was altijd Atlanticus, hè? Maar ik zie, er zijn nu drie dingen veranderd. A, we hebben de defensie, de krijgsmacht in Europa behoorlijk gemankeerd door enorme bezuinigingen.
Ja.
B, Poetin is veel meer gaan dreigen dan vroeger. En C, Trump geeft echt aan dat het denkbaar is dat de Amerikanen de bijdrage aan de NAVO verkleinen. Als dat zo is, dan moet je je aanpassen. En dan vind ik dat Europa meer moet samenwerken zonder dat je soevereiniteit opgeeft.
Samenwerken ben ik voor. Ik ben bovendien een groot voorstel van het kritisch kijken naar de defensieuitgaven en naar de besluiten die in de NAVO worden genomen. Bijvoorbeeld om weer een missie naar hier of naar daar te sturen. Kijk naar Libië. Kijk naar Afghanistan. Kijk naar Irak. Wat daar allemaal fout is gegaan.
Ja,
met de warme steun. Nee, maar wel Europese krijgsmachten die daar werden ingezet. En dus kun je wel zeggen dat er veel te weinig geld beschikbaar is voor de krijgsmacht. Maar als we die hele Irak-operatie, waar meneer Boekestein de grootste voorstander van was, voor zijn tijd in de Kamer en in de Tweede Kamer.
Er worden
verkeerde beslissingen genomen. Er wordt geld over de balk gegooid. Missies die zinloos blijken te zijn of op leugens gebaseerd. Mm-hmm. Irak. Kun je dus beter kritisch kijken naar wat je doet. En vervolgens je apparaat aanpassen op de reële behoeften. De reële behoeften wordt nu.
Dat waren geen Europese.
We hebben straks nog een onderwerp waar jullie je tanden in mogen zetten. Dit was het voor nu. Hartelijk dank. Dit was de dag waarop de VARA besloot het salaris van 3FM-dj Giel Beelen te verlagen. Dat gebeurde na ophef over het bericht in de Telegraaf dat Giel 565.000 euro per jaar verdient. Een bedrag dat Giel 9 jaar geleden nog belachelijk veel noemde toen hem dat geboden werd door een commerciële omroep.
Destijds had je de bestaan niet meer, maar Urine FM, nou, daar weet Henk Jan nog wel die tijd. Dat was heftig hoor, dat was echt gewoon, dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Maar wat was je salaris dan, wat zou je krijgen?
Dat was daar, wat was het? Iets van, echt belachelijk veel. Ik geloof echt 500.000 euro of zo.
Dit was de dag waarop sigarettenfabrikant Philip Morris bekend maakte op termijn wellicht te stoppen met de productie van gewone sigaretten. Philip Morris wil de markt veroveren met IQOS, een rokertje dat de tabak niet verbrandt, maar verhit. Dat zou minder ongezond zijn. Bij de BBC zei de directeur van de fabriek dat hij de verstokte rokers allemaal aan de IQOS wil hebben.
This product holds very great promise. Obviously for consumers, but also for public health and eventually for our company. Once we have the alternative, as we have it today, and I'm very happy we do, we offer them the alternative and we'll do everything we can to convince them to switch to this product.
Ja, we zien dit product als een veelbelovende optie voor onze klanten, maar ook voor ons bedrijf. Als we een alternatief hebben, zoals we nu, dan gaan we er alles aan doen om onze klanten te laten overschakelen naar dit alternatief. Dit is de dag waarop huisartsen klagen dat de inspectie voor de gezondheidszorg en de medische tuchtcolleges hen te vaak afrekenen op regels en protocollen. Voorzitter Wouter van den Berg van de huisartsenvereniging VPH vindt dat dit ten koste gaat van de zorg aan patiënten. Sandra Schreuder, voorzitter van het regionaal tuchtcollege Amsterdam, bestrijdt dat. En ze zijn beide hier. Goedenavond, hartelijk welkom. Ja. Meneer van den Berg, ik wou met u beginnen. Wat is het probleem?
Het probleem is dat protocollen en richtlijnen die gemaakt zijn om huisartsen te ondersteunen in hun dagelijks werk gezien moeten worden als een stuk gereedschap wat je kunt gebruiken als je het nodig hebt, maar misschien ook wel links kunt laten liggen als je denkt dat je het niet nodig hebt, dat die nu gebruikt worden om de kwaliteit van handelen van huisartsen te meten. En dat maakt dat huisartsen ze ook zo gaan interpreteren. Het is de meetlat waar langs mijn handen straks gelegd zal worden. En dan loop je het risico dat het protocol een veel grotere waarde krijgt dan het in werkelijkheid heeft.
Kunt u een voorbeeld geven?
Nou, ik vind een belangrijk voorbeeld. Bijvoorbeeld, bij een ongecompliceerde infectie van de bovenste luchtwegen zullen huisartsen vandaag aan de dag zo min mogelijk antibiotica voorschrijven. We krijgen dagelijks de spotjes op de radio te horen dat antibiotica gevaarlijk kunnen zijn. Maar als ik als huisarts een mevrouw tegenover me heb zitten die vorig jaar een kind heeft verloren aan een hersenvliesontsteking en die wel even bij de huisarts geweest was met een koortsend kind, dan begrijp ik dat ik daar nu een heel verhaal tegen zal moeten houden en dat de kans heel groot is dat ik nu toch op een antibioticum uitkom.
Terwijl dat volgens de protocollen niet moet.
Eigenlijk niet zou moeten.
Nee.
Dan heb ik een geldige reden om daarvan af te wijken en ik denk dat ik daar goed mee wegkom op dit moment. En natuurlijk zal die patiënt ook geen klacht tegen me indienen. Er moet altijd eerst een klacht ingediend worden voordat je
bij het tuchtcollege terechtkomt. Ja.
Maar het is wel zo dat het protocol een positie krijgt waarvan wij denken dat is niet goed.
Dat en dat komt een beetje door de inspectie. Die houdt zich te veel vast aan die protocollen.
Ja, maar dat is niet alleen de inspectie. We doen het zelf als beroepsgroep ook. Het Nederlands Huisartsgenootschap is een hele waardevolle club. Maar heeft inmiddels meer dan 100 standaarden gemaakt waar we ons als huisarts mee bezig moeten houden. Ja. Ze maken allerlei landelijke samenwerkingsafspraken. Als huisarts is dat nauwelijks meer bij te houden. Ja. Je hebt straks een computertje nodig om te weten waar je zit. En wij denken dat je dat zou moeten inperken en dat je dat vooral van een andere waarde moet voorzien.
Precies. U bent niet zozeer tegen protocollen. U vindt alleen dat ze te hoog gewaardeerd worden.
Precies.
Ja. Mevrouw Schreuder, herkent u het beeld wat meneer Van den Berg schetst?
Nou, ik herken het niet, want wij zien vaak huisartsen of andere zorgverleners die ons uitkomen leggen, nou ja, hoe zij hebben gehandeld. En op ons komt het heel sterk over als ze daarbij uit kunnen leggen dat ze juist zijn afgeweken van protocollen en richtlijnen om ja, het goed hulpverlenerschap.
U zegt doorgaans ben ik daar heel enthousiast over als ze ervan afwijken.
Precies, zolang het maar gedocumenteerd en wel overwogen gebeurt en daar wringt de schoen nogal eens dat als ze bij ons komen en wij vragen van goh, waarom heb je het zus of zo gedaan?
Want het is anders dan volgens het protocol.
Want het is anders, hè, en de protocollen moeten zich echt voorstellen dat zijn evidence-based aanbevelingen en richtlijnen.
Die zijn niet zomaar uit de duim gezogen,
die
dus goed
zijn,
over nagedacht.
Nee, die komen door de beroepsvereniging, zijn die zelf opgesteld en dan kijken we toch leggen we het langs die lat. Maar als ze dus uit kunnen leggen waarom ze ervan afgeweken zijn, vinden wij dat alleen maar heel erg goed.
Ja, meneer Van den Berg, dat klinkt niet onaardig.
Dat klinkt heel redelijk. Ja. Dat betekent wel dat de eerste meetlat die er langs gelegd wordt toch de meetlat is van het protocol. En dat is vaak een medische standaard.
Maar je moet wat? Je moet ergens beginnen als inspectie, lijkt me.
Ja, de aanleiding om dit nu juist vandaag naar buiten te brengen is dat er een rapport is verschenen dat gemaakt is door professor Baert en Guus Timmermans. Die hebben onderzoek gedaan naar het gedrag bij huisartsen van patiënten aan het sterfbed. En die hebben onderzocht en geprobeerd ook een beetje wetenschappelijk te benaderen van wat doen ze daar nu? En dan blijkt dat ze heel vaak van protocollen afwijken en dat daar hele ingewikkelde beslismodellen aan ten grondslag liggen.
Bij die huisartsen?
Bij die huisartsen.
Maar ja, als je ze maar uitlegt, is er geen probleem, zegt mevrouw Schreuder.
Ja, maar het probleem is dat je ze moet uitleggen en dat je ze dus in je denkmodel moet hebben. En dat we als huisartsen, dat wat we nu kunnen opleveren en wat er aan standaarden wordt opgeleverd, is eigenlijk niet meer dan die medische as. Heb je voldoende medicatie gebruikt? Heb je de goede medicatie gebruikt? In de goede dosering gebruikt?
Maar dan kan je toch daarnaast vertellen.
We zouden eigenlijk die andere as, die gaat over de relatie, die zouden we veel beter moeten uitwerken.
Ja, maar daar kan je toch gewoon over vertellen dan bij de inspectie?
Dat kan je wel vertellen. Alleen dat zou je eigenlijk ook op een bepaalde manier moeten benaderen. En op een bepaalde manier wetenschappelijk benaderen.
U wilt een protocol daarvoor?
Ik wil daar vooral meer aandacht voor hebben. Kijk, het onderzoek wat door Baart en Timmermans is gedaan naar aanleiding van alle commotie en ophef rondom de zaak Tromp.
Ja, in Tuitjehoorn.
Tuitjehoorn, waarbij wij het sterke gevoel kregen dat ook daar de technische protocollen.
Wat even voor de helderheid, daar heeft een arts een terminale patiënt een dodelijke hoeveelheid morfine gegeven, hè?
Ja, daar is nu nog strijd over of dat dan wel een dodelijke hoeveelheid is. Maar heeft in ieder geval een meer dan gewone dosering morfine gebruikt.
Werd geschorst.
Is overleden.
En heeft daarna zelfmoord gepleegd.
Ja. Precies.
En daarna is dit allemaal op gang gekomen, zegt u?
Dat is voor ons mede aanleiding geweest om als vereniging dit onderzoek te subsidiëren. En te kijken van wat is nou de plek die protocollen hebben.
Ja.
En zijn er niet andere dimensies in die hulpverlening die veel meer aandacht zouden moeten krijgen?
Ja. Mevrouw Schreuder, het is wel zo dat er jaarlijks meer dan 1000 tuchtzaken zijn met artsen.
Ja, we zijn gemiddeld 1600 tuchtklachten. Nou ja, als je daar tegenover zet dat er zo'n 300.000 big geregistreerde zorgverleners zijn en dat er miljoenen handelingen in de zorg plaatsvinden, ja, dan vind ik dat eerlijk gezegd
Nog wel meevallen.
Ja. En wat ik eigenlijk meneer Van den Berg hoor zeggen, dat is de regelzucht. Hè, dat is iets waar veel organisaties mee te maken hebben. En ik kan me voorstellen dat je zegt van ja, wat is nou echt nodig? En maar wat wij zien is dat die protocollen en die richtlijnen vaak ook heel zinvol zijn. Om even een voorbeeld te geven. Als je een patiënt hebt, hè, we hadden de laatste zaak met pijn in de borst, komt 3 keer bij de huisarts. En de huisarts denkt, nou, misschien is het een longembolie. Die stuurt hem door naar een ziekenhuis voor onderzoek. En daar treft hij een artsassistent. En die vraagt nog even via de telefoon aan de internist van, ja, ik denk eigenlijk dat het een longontsteking is, zonder onderzoek verder te doen. En de patiënt overlijdt een dag later. Dan is daar een hele duidelijke richtlijn, zeg maar, voor dit soort onderzoeken, waarin een algoritme is.
Want die arts heeft dan een protocol, heeft hij zich niet aan gehouden?
Heeft helemaal niet aan de richtlijn gehouden, hè, waarin staat van, nou, als je niet zieke patiënten geen koorts hebt, dan moet je niet denken aan longontsteking, maar dan moet je denken aan een longembolie. Ja. Dat moet je in ieder geval stapsgewijs uitsluiten. Nou ja, die arts was helemaal van die richtlijn niet op de hoogte. En ja, dat, ik vind, dat is wel echt de uiterste grens. Hè, dat je aan de ene kant zegt van ja, je bent professional en je moet ook wel met je gezonde verstand dingen doen. Dat ben ik wel met meneer Van den Berg eens. Maar er is ook wel weer een andere uiterste, dat je het wel moet kunnen verantwoorden. En in die verantwoording, ja, daar zit het hem vaak. En wij
maar
zien,
is dat dan een mentaliteitskwestie, dat huisartsen daar geen zin in hebben?
Nou nee, ik denk dat het vaak is, want meneer Van den Berg zegt ook van ja, die jonge artsen die zijn zo
gezagsgetrouwd
en protocolgericht. Ik begrijp dat wel, want dat zijn natuurlijk de artsen die weinig ervaring ook hebben en geen niet pluisgevoel of een achtergrond. En juist de ervaren artsen zien wij vaker, die het meer op hun gevoel doen en denken van, nou ja, het zal dit of zal dat wel zijn. Waarvan wij zeggen van ja, maar verantwoord het dan. Hmm. En loop die stappen voor jezelf af.
Maar daar bent u waarschijnlijk niet op tegen, meneer Van den Berg.
Ben ik helemaal niet op tegen. En daar gaat dit onderzoek juist over. Het geeft eigenlijk mogelijkheden om eens op een wetenschappelijke manier te kijken naar hoe je die andere kant zou kunnen verantwoorden. En dat vind ik grote winst.
En zou je daar een tipje van de sluier kunnen oplichten? Hoe kan je op dat gebied verantwoorden?
Als ik daar een voorbeeld van mag geven. Op het moment dat je een bepaalde relatie met iemand bent aangegaan, en ik heb een mevrouw gehad die net over de 50 was, uitgezaaide kanker had, een man met een psychiatrische geschiedenis waarvan ze gescheiden leefde, een aantal kinderen. En die mevrouw had ik veel gesprekken mee gevoerd. Daar krijg je een relatie mee waarvan je kunt zeggen, ja, natuurlijk vervang je haar man niet, maar het is wel zo dat je in die positie een rol inneemt waarin je meer bent dan de man die alleen maar de technische adviezen geeft en vertelt wat we gaan doen.
Een soort vertrouwenspersoon.
Je wordt een vertrouwenspersoon en het wordt heel belangrijk dat je op de goede momenten er bent en dat je op de goede momenten goede dingen zegt. Daarin probeer je steeds weer vertrouwen te wekken. Het vertrouwen dat het gaat niet goed aflopen. Maar wat we gaan doen is proberen om dat ziekbed zo te begeleiden dat met een minimum aan pijn en ongemak gaat gebeuren. Nou, op een gegeven moment word ik 's ochtends om 9 uur gebeld met de vraag om te komen. En blijkt die vrouw een onvoorstelbare pijn te hebben. Dan slaat de paniek je toe om het hart. De vraag is dan van wat doe ik? Je hebt schietgebedje van alsjeblieft laat het afgelopen zijn. Je trekt een spuit en je geeft iemand wat. Je wacht even af en je spuit nog een keer. En de wanhoop wordt groter, totdat je op een gegeven moment ziet dat iemand gelukkig minder pijn krijgt. Maar ik denk, als die pijn niet had gereageerd op wat ik had gedaan, dat ik vanuit mijn wanhoop, en die heeft heel sterk te maken met dat verleden, die voorgeschiedenis, de rol die ik heb gespeeld in haar ziektegeschiedenis, dat ik gemakkelijk nog een keer aan pil had getrokken.
Terwijl dat volgens het protocol al lang niet meer mag.
Nou, dan moet je al gaan zitten wegen van met wat voor protocol heb ik nu te maken. Ben ik bezig met terminale sedatie? Ben ik bezig met een euthanasie?
U zegt, ik wil ruimte om als huisarts te kunnen functioneren zoals ik denk dat, met al mijn ervaring, denk dat het goed is.
En nog liever zou ik willen dat we veel wetenschappelijker gaan nadenken over juist die relationele kant en de manier waarop die relationele kant van invloed is op de besluiten die huisartsen nemen.
Mevrouw Schreuder, snapt u die vraag?
Ja, ik snap wel wat meneer zegt. Hè. Dat vertrouwen is natuurlijk ook een groot goed in een behandelrelatie. Maar aan de andere kant zie je dat als je die professionele distantie niet voldoende in acht houdt, dat je inderdaad wel tot dingen kunt komen waarvan je later zegt van ja, dit is niet helemaal voor de regels. Voor ons blijft gelden dat je dat wel.
Want u vond dit ongezond klinken, wat hij
nou ja, wat je ziet is, en dat zien we wel vaker, dat een patiënt zo een beroep doet op een huisarts en hem dingen wil laten doen waarvan je zegt van ja, je zit eigenlijk eerst nog in het stadium van die palliatieve sedatie. Want we hebben met elkaar spelregels voor die euthanasie afgesproken.
En dan kan je niet zomaar je eigen gaan.
Nou nee, ik vind dat je dat, hè, als je dat met elkaar eens bent geworden, dat we euthanaseren, dan moet je daar ook wel die spelregels waarvoor het voor iedere burger ook acceptabel is.
Hoezeer je ook betrokken bent bij die patiënt?
Hoezeer je ook betrokken bent, zeker.
Hoe gaat dit verder, dit gesprek? Want het onderzoek is er dan nu. Wat gaat u hier verder mee doen?
Wij hopen dat partijen gevoelig ervoor zijn om daar eens met elkaar over na te denken en dan het rapport wat vandaag verschenen is als basis willen nemen voor een verdere discussie.
En de inspectie is daarbij betrokken wat u betreft?
De inspectie hopen we zeker dat daarbij betrokken is.
En is de inspectie daartoe bereid?
Dat lijkt me een hele aardige discussie.
Dus dat gesprek gaat er zeker komen. Maar ik proef nog wel verschil bij tussen u beiden. Maar ja, dat is ook wel wat,
want ik hoor mevrouw Schreuder zeggen, we hebben toch wel afspraken gemaakt. Ja. En het probleem is dat die afspraken dus niet altijd van toepassing lijken te zijn in de situatie, of niet passend voor elke situatie.
Als u het uitlegt, is het alweer heel gauw tevreden.
Ja, alleen daarvoor moeten we wel een bepaalde taal ontwikkelen. Ja. Want wat dan heel vaak gebeurt, is dat er gezegd wordt, ja, maar de registratie ontbrak. Ja. Nou, op het moment dat ik om 12 uur 's nachts een uur bezig ben om een ingewikkelde situatie, dan ben ik ook niet op hetzelfde moment bezig om alle argumenten op een rij te zetten.
Maar de volgende dag kan dat misschien wel.
Ja, maar dan moeten ze er nog wel zitten. Dat is
ja, maar
heel
de
gevoelig.
Patiënt wil dat ook wel terugzien. En ook de opvolgend of een andere behandelaar. Je moet je wel verantwoorden in een dossier. Daar heeft een patiënt recht op, vind ik.
Dank voor dit gesprek dat jullie allebei inkijk wilden geven in jullie werkwijze.
Graag gedaan.
Dit was de dag waarop Albert Romkema uit Heerenveen toch een plekje vond om te schaatsen. Een plasje water bij Rotstergaast, vlakbij het Tjeukenmeer. Albert vond het heel bijzonder, schaatsen op 30 november. En dat het kon, kwam vooral omdat het water daar zo ondiep is.
Ja, dat is prachtig. Het is 30 november. Dus het is bijzonder. Het is ondiep. 30 ken het.
Een stormloop naar Rotstergaast had vandaag geen zin, waarschuwde Albert. Want het doorde alweer en 2 centimeter is dan niet veel ijs.
Nee, dan komt het net door. Nee, want de temperatuur rent op. Die is dik, is maar 2 centimeter.
Dit was de dag waarop het woord treitervlogger werd genomineerd voor het woord van het jaar. Een woord dat we leerden kennen dankzij de videotreiterijen van Zaandammer Ismail Ilgun.
Vlog nummer 27, we gaan er weer voor, man.
Ja, blijf hem checken, er komen nog meer mensen. Blijf hem checken, G.
Je hoort het. Het is nog het begin.
Jullie staan allemaal op Facebook morgen, vriend. Jullie staan allemaal op Facebook morgen.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop Angela Merkel zegt de onderhandelingen met Turkije over de toetreding tot de Europese Unie op een laag pitje te zetten. De bondskanselier van Duitsland trotseert daarmee de Turkse president Erdogan. Hij dreigde eerder de vluchtelingendeal met de Europese Unie op te zeggen. Arend-Jan Boekestein, je hebt een stelling bedacht bij dit nieuws.
Het is goed dat Angela Merkel eindelijk de leiding neemt in Europa.
Eindelijk de leiding neemt door tegen Turkije te zeggen van het is even genoeg geweest.
Het was een beetje onduidelijk. Vanmorgen leek het nog even zo te zijn dat ze alles wilde opschorten. Maar het blijkt nu zo te zijn dat ze bestaande hoofdstukken over wil blijven onderhandelen. en nieuwe hoofdstukken niet wil
openen. En wat zijn de bestaande hoofdstukken waarover de gesprekken dan doorgaan?
Weet je, dan gaat het bijvoorbeeld over de vrije verkeer van personen en zo. En allemaal dat soort dingen. Dus eigenlijk is het een halve opschorting. Dat is interessant, want in Koenders was de afgelopen dagen en weken en maanden eigenlijk bezig om een opschorting te voorkomen. Die wil graag dat drukmiddel handhaven. Nou, Merkel heeft nu gesproken, heeft ook haar adjudanten geïnstrueerd dat ze het allemaal moeten uitleggen in de provincie. En eigenlijk vind ik het een heel mooi compromis wat er nou is gekomen. Want kijk, Erdogan heeft nu de hele Turkse rechtsstaat in de uitverkoop. Het is gewoon meer dan verschrikkelijk. Hè? Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat...
Na die coup heeft hij alle mensen die ook maar iets met QLN te maken hebben
Als je heel genuanceerd bent, zou je net als denken nog een paar maanden geleden kunnen zeggen van oké, het was inderdaad een coup, dus dan moeten er zuiveringen plaatsvinden. Maar dat argument is nu totaal achterhaald, want het gaat maar door en het gaat maar door. Hè? Dus met andere woorden, er moet wat gebeuren. Of wil je geloofwaardig zijn op die terrein? Tweede is, als je hem half opschort, dan hou je nog dat drukmiddel wel in stand. Hè? Dus dat is ook wel aardig. Het achterdeurtje heb je nog.
Want je blijft in gesprek met elkaar en je hebt een moment waarop je kan zeggen, we gaan ook het laatste deel nog bevriezen.
Ja. Grote vraag is natuurlijk, nou, iedereen over het nadenken, betekent dit nu dat Erdogan zijn woorden van vrijdag waar gaat maken, dat hij dus de vluchtelingendeal ongedaan zal maken? En daar ga ik een voorspelling doen, waardoor je mij volgende week kan uitlachen.
Oh, oké.
Okay. Ik ben geïnspireerd door een Duitse Turkije-expert die ik op de ARD zag al een maand geleden. Weet je, ik denk eigenlijk helemaal niet dat Erdogan die vluchtelingendeal gaat opzeggen. En ik heb er de volgende argumenten voor. De grens tussen Turkije en Syrië is het potdicht. Er komt niemand meer.
Er komen geen nieuwe Syrische vluchtelingen Turkije binnen.
Twee is, hij verdient op termijn 6 miljard met die deal. En dat geld wordt per tranches uitbetaald. Dat wil hij eigenlijk graag doorgaan. Drie, als hij het zou doen, dan Griekenland loopt dan nog veel voller dan nu al is. Ontstaan verschrikkelijke situaties.
Want dan gaan er weer mensen vanuit Turkije naar Griekenland over dat water vluchten.
En daar ontstaat een afschuwelijke situatie die er nu al is. Maar Griekenland, Macedonië is ook pottig. De hele Balkan zit dicht.
Ze komen niet meer massaal verder Europa in.
En dat betekent dus dat als Erdogan dat doet, dat hij als verantwoordelijk wordt gehouden voor de situatie Griekenland die nog erger is geworden. Dus eerlijk gezegd kan ik mij voorstellen dat het alleen maar grootspraak van hem is. Want hij wil toch gewoon doorgaan om dat geld te ontvangen.
Want ook al zou hij de vluchtelingen weer door laten gaan, dat lost zijn probleem niet op en hij krijgt het geld niet meer.
Exact.
Ja. Arie van Bommel, hoe kijkt u naar deze situatie?
Nou, om te beginnen een correctie. Er is door de minister van Buitenlandse Zaken vanochtend in het debat in de Tweede Kamer gesteld dat er op dit moment niet wordt onderhandeld.
Zullen we even luisteren wat hij zelf zei? We hebben een uitspraak van hem die hij deed bij BNR.
Dat is heel wat anders. Vorige week werd er gepleit, en daar ben ik zeer tegenstander van, om gewoon de banden door te knippen. Alle onderhandelingen op te schorten. En in feite te zeggen, jongens, jullie zoeken het maar uit. En wat ik tactisch en strategisch daar onverstandig aan vind is, het is niet gedeeltelijk ons probleem. Het is hun probleem dat ze niet aan voorwaarden voldoen. Waarom moeten wij dan de stekker eruit trekken?
Ja, hij wil de stekker er eigenlijk niet uittrekken.
Maar het is ook niet juist. Ik was zelf de indiener van dat voorstel om de onderhandelingen op te schorten. Dat is heel iets anders dan de banden door te knippen. Opschorten betekent dat je niet meer verder praat totdat er verandering is in Turkije. Ik ben het met Boekestein eens. Wat er gebeurd is als beleid volgend op die coup, dat is onaanvaardbaar. Meer dan 100.000 mensen ontslagen. Meer dan 20.000 mensen in de gevangenis. Ik was 10 dagen geleden voor de NAVO-assemblee in Turkije. We spraken daar met Turkse parlementariërs. Enkele van hen hangt verzwaard levenslang. Dus dat is meer dan 200 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Voor lidmaatschap van een politieke partij. Voor het doen van uitspraken. Voor politieke ideeën. Dat is onaanvaardbaar. Staat haaks op alles wat Europa wil zijn.
Dus terecht dat Merkel zegt, even rustig.
Volkomen terecht. En ik ben het ook met Boekestein eens. Ik ben heel blij met die uitspraak van mevrouw Merkel. Want inderdaad, iemand die de leiding durft te nemen in dit debat, er moet hier een streep worden getrokken.
En wat denk jij dat Erdogan zal doen als het gaat om de vluchtelingen?
Ik denk dat kijk, de Turken zijn keiharde onderhandelaars. Hè. Die leggen meteen het zwaarste wapen op tafel. Het schrikbeeld van Europa is dat er 1 miljoen vluchtelingen onze kant op komen. Gaat niet gebeuren. Turkije is net zo afhankelijk van Europa, van de Europese Unie, als wij van Turkije.
Zijn jullie het nou helemaal eens op dit punt?
Ja, ik vrees het wel.
Ja, nou ja, kijk,
sinds 1963 niet meer
als,
gebeurd.
Als het gaat om belangeninschatting, dan denk ik dat ik met Boekestein het eens kan zijn.
Ook
dat
u zegt, Erdogan heeft er geen belang bij om dit nu te doen.
Het belang van Erdogan om het niet te laten gebeuren is groter dan de winst die hij boekt door die vluchtelingen wel te
maar
betalen.
Hij kan irrationeel zijn natuurlijk. Dat moet een achterdeurtje openhouden.
Natuurlijk, dat kan. Er zijn meer leiders. Kijk naar Poetin, kijk naar anderen. Die handelen tegen het belang van de eigen bevolking in. Maar het gaat hier ook om het belang van de regering Erdogan. Dat staat hier ook op het spel.
We gaan dit bandje heel goed opbergen in de archieven van de publieke omroep. Dat Harry van Bommel en Arjen Boekestein het helemaal eens zijn over.
Ja, Boekestein is met mij eens.
Dat moet er nog even
de
bij.
De laatste keer was mei 63.
Ja, ik herinner me dat nog.
Het is allemaal opgenomen. Hartelijk dank, zeg ik ook tegen Wouter van den Berg en tegen Sandra Schreuder. Straks in Kunststof ontvangt Petra Possel Telegraaf rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman. Zij is genomineerd voor de persprijs Jacques van Veen. En na Bureau Buitenlands, om 8:30 ben ik er weer samen met Jeroen Stomphorst met Langs de Lijn en Omstreken. Onder andere te gast sportvislegende Jan van Schendel, aidsonderzoeker Pieter Rijs en schaakjournalist Hans Beum. Tot dan, dag.
NPO Radio 1.